Ja, ik zal maar niet beginnen met de vraag waar het vorige keer over ging. Dat is vaak...
Waarom niet?
Nou, zeg maar, waar ging het?
Ik heb nog wel een vraag.
Oh, kijk.
Over de vorige keer.
Ja.
Toen kwamen we op een gegeven moment op het punt dat, ook al was de zon er niet geweest, dat, we, dat Jezus dan toch verzoenend werk had moeten doen. Of dat noem je misschien anders. Maar... En toen dacht ik, waar hadden we dat ook weer uit de Bijbel? Waar hebben we dat op gebaseerd?
Dat hadden we, ja, vorige keer hebben we dat aan de hand van 1 Petrus 1. Het lam voorgekend voor de grondlegging van de wereld. Het lam was de Heer Jezus al voorgekend als offer. Maar de zondeval had toen nog niet plaatsgevonden. En het tweede aspect is dat de verschillende betekenissen van verzoening zijn. Hè, van de verschillende offers. En slechts... Ja, één of twee betekenissen hebben te maken met zondenuitdelging en zondeverzoening. Maar er zijn ook andere aspecten aan verzoening die te maken hebben met dat je dus opgaat in de gerechtigheid van het offer. En het brandoffer, het vredeoffer, dat zijn offers die eigenlijk niks met zonde van doen hebben, maar die ook een bloedig offer zijn, waarbij het offerdier tot een lieflijke reuk opgaat in God en als het ware de volmaaktheid van het offerdier overgaat op de offeraar. En je moet al heel erg oppassen om te zeggen van wat zou er gebeurd zijn als, want dat kun je eigenlijk niet zeggen, want wij leven in een wereld waarin de zondeval nou eenmaal plaatsgevonden heeft. Dus het is heel moeilijk om te zeggen van nou, als die niet plaatsgevonden zou hebben, wat zou er dan gebeurd zijn? Maar om de andere aspecten van het offer van Christus helder te maken, die waren ook nodig om mensen in de hemel te krijgen, om ons recht te geven om in het huis van de Vader te wonen, was ook daarvoor een offer nodig, een grondslag nodig. Zo heb ik het geprobeerd te zeggen. Maar je kunt niet heel hard zeggen van nou, als er geen zondeval geweest was, dan had de Heer Jezus ook moeten sterven. Ja, de betekenis van die, er zit ook een aspect aan het offer van de Heer Jezus die niks met zonde te maken heeft. Maar uiteindelijk, we leven nou eenmaal in een wereld waarin de zondeval erbij gekomen heeft, is... En waarin God dus ook dat probleem van de zonde moest oplossen. Ik heb vorige keer voor mij ook gezegd, met zondeval is Adam gevallen. En door het zondoffer en het schuldoffer zijn Adam en Eva weer teruggeplaatst in het paradijs. Niet als onschuldigen, maar als mensen die schuldig waren, maar vergeven zijn. Maar als je op grond van het zondoffer terug bent in het paradijs, geeft dat je nog steeds niet het recht om in de hemel te komen. Daar zit nog een stap tussen. En daar was er ook het offer van Christus voor nodig. En zo heb ik dat gezegd. Maar je mag het ook parkeren. Het gaat er vooral om dat er aan het offer van de Heer Jezus verschillende aspecten zitten. En als je de vier evangeliën leest, dan hebben die vier evangeliën ook elk een ander aspect van het verzoeningswerk. Dus Marcus is het zondoffer, Matthäus het schuldoffer. Dat zijn dus de zondige offers, dat zijn ook de evangeliën waarin je bij de kruiswoorden de Heer Jezus hoort zeggen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Maar in Lucas en Johannes vind je dat bijvoorbeeld niet. In Lucas is het thema het vredeoffer, dus hoe God en mensen elkaar ontmoeten in Jezus Christus. En in Johannes, daar vind je juist het brandoffer, waarin de Heer Jezus zegt, ik kom om de Vader te verheerlijken. En dus hij zijn leven als het ware opoffert, zonder dat er ook maar iets met zonde in dat lijdensverhaal aan de orde is. Ja, in het begin wel, het lam van God die de zonde de wereld wegneemt. En het lijdensverhaal, dat wordt eigenlijk gezegd, de Heer Jezus, de Zoon, die zijn leven aflegt en het weer opneemt. En dat is een keus van zijn wil, Johannes 10. Mijn wil is om, mijn voedsel is om de wil van mijn Vader te doen. Dat is eigenlijk het brandoffer wat je in het evangelie terugvindt. En die vier evangelie heb je samen nodig om als het ware in de breedte iets te kunnen begrijpen van het offer van de Heer Jezus.
Ben je nog een keer zeggen van Marcus en Matthäus?
Marcus is zondoffer, Matthäus is schuldoffer. Zondoffer, dat wil zeggen, dat is de macht van de zonde in je. De zonde die geoordeeld is. Het schuldoffer heeft te maken met de zondige daden die je gedaan heeft, die zijn weggedaan. Het vredeoffer, dat is de gemeenschap tussen God en mensen. Dat God en mensen de Heer elkaar ontmoeten bij het kruis van de Heer Jezus. En Johannes is het brandoffer dat de Heer Jezus zich verheerlijkt heeft voor God de Vader. Er zijn nog veel meer verschillen tussen de evangelie, maar dat zijn als je die offers daarop wil toepassen.
Iets dichter bij elkaar
kruipen.
Hè? Interessant.
Maar dat is een andere studie. Dus dat kunnen we ook doen, maar dan. Ja?
Ja, weet je, dan wil ik dat wel eens doorvertellen aan iemand anders, maar dan haper ik alweer en denk, laat maar dan. Ja. Dus ik vraag het nog een keer naar elkaar.
Het staat wel opgenomen, dus je kunt het even
een keer vertellen. Ik hou je zo niet aan.
Nou, gaan we het een andere keer over hebben. De verschillen tussen evangelie. Als we de toekomst uitgediept hebben, dus 30 studies verder. Ja, okay.
Dan zijn we bijna wel aan de nieuwe toekomst begonnen, joh.
Ik bedoel maar.
Ja.
Goed. Nou, ik had weer een lijstje gemaakt voor vanavond. En nou, eigenlijk is ook deze avond inleidend. En vorige keer hebben we het gehad over wat is profetie. En nu gaan we een aantal basisbegrippen proberen uit elkaar te halen. Die gaan over de profetie. En ik wil dat eigenlijk toch wel op een aparte avond doen. Omdat ik denk, als je hier niet de juiste onderscheidingen maakt, je toch heel snel vastloopt in de profetie. En heel veel van de verschillende meningen die ik tegenkom om mij heen, die hebben eigenlijk, naar mijn idee, ook te maken met een verschil in visie op wat we deze avond gaan bespreken. En vanavond gaan we het hebben over het verbond. En dan staat daarachter oftewel Israël en de kerk. Nou, dan heb je dus een aantal van die toverwoorden die in mijn ogen iedereen door elkaar haspelt. In veel kerken wordt de verbondstheologie, de verbondsleer gepredikt. Daar gaan we het over hebben wat dat is. Of tenminste, ik ga uitleggen hoe ik denk dat de Bijbel over het verbond spreekt. En wat je ook heel veel ziet is dat de kerk en Israël, dat niet altijd helemaal helder is van hoe die zich tot elkaar verhouden. Dus ik ga proberen uit te leggen hoe ik dat zie. Jullie hoeven het niet met me eens te zijn. Maar ik zal proberen uit te leggen van waarom ik op deze manier hier over denk. En in de volgende avonden komen we hierop terug. Want zelf denk ik dat er een groot verschil is tussen Israël en de kerk, dat beide een rol in de eindtijd hebben. Maar dat je niet de teksten die over Israël gaan mag verwarren met de teksten die over de kerk of de gemeente gaan. En als je dat wel doet, dat je dan al heel snel in de problemen komt op allerlei vlakken. Maar goed, laten we maar gewoon de avond bekijken en doe ermee wat je wil. En als je het er niet mee eens bent, mag ook. Het gaat niet om jullie te overtuigen. Ik wil gewoon proberen wat dingen uit elkaar te halen. Nou, het gaat om 6 onderwerpen, wat ik dan bedacht. En de eerste is dan over het verbond. Nou, wie in een kerk is opgegroeid, die kent het wel, het verbond van
Isaac en Jacob.
Ja, maar het bevestigt hij, het verbond van Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind.
Ja.
Dat is de bekende doopsalm in de kerk. En daarbij wordt eigenlijk gezegd van God heeft één relatie. Een verbond is eigenlijk een relatie tussen God en mensen. En in de kerk wordt eigenlijk gepredikt, in veel kerken, ik weet niet of alle kerken is, maar vroeger in mijn tijd was dat toch een van de kenmerken, dat er één verbond was. Dat verbond dat begon in Adam en dat had verschillende verschijningsvormen. Maar uiteindelijk is er maar één grondslag waarop God met mensen wat doet. Nou, dat is dan het verbond. En eigenlijk op grond van het verbond worden alle relaties die God met mensen heeft onder één noemer samengebracht. Of je nou met Israël bezig bent of met de kerk bezig bent. Maar er zit wel, in bepaalde dingen zit wel iets. Maar ik zou het op een iets andere manier willen brengen. Allereerst de eerste tekst, Romeinen 9 vers 4.
Door de kerk werd dat van
de één
verbond zijn.
Ja, die spreken over het verbond.
Ja.
En meestal als ik met mensen spreek die het over het verbond hebben, is mijn eerste vraag van welk verbond?
Ja.
En dan antwoorden ze, nee, het verbond. Ja. Nou, het aantal verbonden is niet helemaal helder, want het hangt een beetje van je definities af. Maar als je naar Romeinen 9 vers 4 gaat, dan staat daar over de Israëlieten. Van hen is het zoonschap, de heerlijkheid, de verbonden. Meervoud. Dus hier staat al, als je het goed leest, dat er meer is dan één verbond. Dat is het eerste wat dit vers leert. Het is niet zomaar één verbond, er zijn verschillende verbonden in de Bijbel. En het tweede wat er gezegd wordt, is dat het verbond van Israël is. De verbonden die hebben vooral te maken met Israël. Daar zullen we zo meteen nog wel op terugkomen. Nou goed, heel kort dan. Wat zijn dan verschillende verbonden die je in de Bijbel terugvindt? Nou, het eerste verbond wat je in de Bijbel terugvindt is... dat weten jullie nu, kun je gewoon lezen wat het volgende kopje is. Maar het verbond met Noach. Waar ging het over?
Ik zal nooit meer...
Naar de zondvloed,
hè?
Ja. Genesis 9, vers 11. Nou, Adam heeft geen verbond. Dat is een foute vertaling van de Statenvertaling. Waar het ergens in Hosea staat. De tekst die in de Statenvertaling vertaald is, dat geïnterpreteerd zou kunnen zijn dat alsof er een verbond was met Adam. Maar dat staat er niet. Genesis 9, vers 11. Ik dan richt mijn verbond met u op. En dan zou je denken, van welk verbond is dit dan? Nou, eigenlijk is het verbond wat God met de mensheid in Noach heeft gesloten. Alle mensen op deze aarde die zijn daar het onderwerp van. En dat is dat God niet nog een keer een zondvloed naar beneden zal sturen. Betekent dat we veilig zijn? Dat God nooit meer zal ingrijpen? Nee, dat ook weer niet. Want 2 Petrus 3 meldt vrolijk dat God wel gezegd heeft, ik zal nooit meer de aarde door water laten overstromen. Maar hij zal wel een keer de aarde door vuur vernietigen. Oké, dus het effect is hetzelfde, maar in ieder geval niet door water. Het einde der tijden. Dat is het eerste verbond. Nou, dat heeft dus eigenlijk helemaal niks met de andere verbonden te maken die we dan hebben. Het tweede verbond, dat is dan het verbond wat we eigenlijk allemaal kennen. Dat is het verbond met Abraham. Alleen dat verbond met Abraham, als je nou zou vragen, wat is dat nou? Wat is nou het verbond met Abraham? Dan verwart het merendeel van de christenen het verbond met Abraham met de belofte aan Abraham. De belofte aan Abraham, dat is Genesis 15. Het verbond met Abraham is Genesis 17. En als we weten wat is dat verbond dan, dan staat er in Genesis 17 vers 7 en 8... Ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht in hun geslachten. Dat wil dus zeggen, het teken van het verbond is de besnijdenis. Tot een eeuwig verbond om u en uw nageslacht tot een God te zijn. Ik zal aan u en uw nageslacht het land waarin gij als vreemdeling vertoeft, het ganse land Kanaan tot een altoosdurende bezitting geven en ik zal hun tot een God zijn. Dit is het verbond met Abraham. Het is dus het verbond dat God het land Palestina aan Abraham en aan het nageslacht van Abraham belooft. Heeft God nooit aan de kerk beloofd. Het verbond is ook nooit op de kerk overgegaan. De belofte aan Abraham, die geldt wel voor ons. Want de belofte aan Abraham was, ik zal u tot een groot volk maken. Zoveel als sterren aan de hemel en zandkorrels op het strand. En dat is een heel mooi beeld, die zandkorrels en die sterren. Want dat geeft eigenlijk al in het Oude Testament aan dat God een nageslacht, een volk heeft op het strand, op de aarde, een aardsvolk. En een volk heeft dat vergeleken wordt met sterren in de hemel, een hemelsvolk. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Want Israël is het aardse volk van God en de gemeente is het hemelse volk van God. Dus die belofte aan Abraham, die geldt wel voor ons. Maar het verbond met Abraham niet. Nou, omdat dit een zijweggetje allemaal is.
Dus dit is al een heel grote verwarring eigenlijk binnen de traditionele kerk.
Ja, en ook bij veel andere christenen. Dat is de belofte en verbond
door elkaar
haspelen. Goed, volgende verbond. Exodus 24. Ook bekend, laatst nog over gepreekt.
Ja?
Dat is het Mozaïsche verbond. Het verbond tussen God en Mozes, of tussen God en Israël, het volk Israël. Exodus 24, vers 7 en 8. Dat is de verbondsluiting waarin voor de berg Sinaï het volk Israël staat en God zegt, ik zal jullie mijn wetten geven. En het volk dan zegt, we zullen alles wat de Heere gesproken heeft, zullen we doen. En Mozes die sprengt dan het bloed op het volk. En dat wordt het bloed van het verbond genoemd. En zo wordt als het ware, komt Israël in een verbondsrelatie met God. Dat woord verbond, dat is een beetje lastig, want dat komt eigenlijk uit het Midden-Oosten. Wat je, dat is in de laatste jaar 50 geleden zijn een aantal studies verschenen, die dat hebben op basis van archeologische ontdekkingen, is duidelijk geworden dat heel veel, dat hele verbond, het model vormt van hoe volken onderling aan elkaar gelieerd werden. Tegenwoordig gaat bij het Europese verdrag, wat de relatie tussen Duitsland en Nederland enzovoort regelt. Het kenmerk van hoe het vandaag de dag gaat, is dat alle landen gelijkwaardig zijn. Iedereen heeft een bepaalde stem. In de oudheid had je de soevereiniteitsverdragen. Dat wil zeggen dat je een soevereine vorst had, die was de baas van een heel groot gebied. In dat gebied had je overwonnen volken. En die overwonnen volken die waren verplicht om die soevereine vorst te eren. Dat vind je bijvoorbeeld heel vaak in de koningen, dat je dan zo die volken, die komen om schatting te betalen, belasting te betalen. En die soevereine vorst die zegt, als jullie je aan je verplichtingen houden, dan zal ik jullie niet aanvallen en jullie beschermen en zorgen dat jullie een bepaalde economische voorspoed kunnen genieten. Dat je niet alles aan mij hoeft af te staan. Nou, die verdragen, die soevereiniteitsverdragen, die zijn eigenlijk het model voor de relatie tussen God en Israël. God zegt, ik wil jullie beschermende, soevereine koning zijn, als jullie je aan mijn wetten houden. En het is interessant, want bijvoorbeeld het hele boek Deuteronomium is bijvoorbeeld ingedeeld volgens de structuur van zo'n soevereiniteitsverdrag uit de oudheid. Dat is een van de aanwijzingen dat het boek Deuteronomium heel erg oud is, veel ouder dan men in de moderne theologie altijd zegt. Die hele structuur van het boek, dat volgt eigenlijk de verschillende componenten die je in dat soort oude verdragen op kleitabletten ook terugvindt. Nou, dat is ook weer een aparte studie, ik ga het ook niet over hebben, maar voor de duidelijkheid.
En ze moeten dus zich houden aan de verplichtingen door de wet te houden.
Ja, en de wet is eigenlijk dus, zijn de verplichtingen die Israël houdt om zich te gedragen zoals de vorst dat wil. Dan hebben we het vierde verbond, is het Davidische verbond, 2 Samuel 7. Dat zijn de vier grote verbonden uit het Oude Testament. En er zijn er nog een paar kleintjes. 2 Samuel 7, vers 12 tot 16. Dat gaan we niet helemaal lezen. Maar dat is een, daar vind je eigenlijk niet het woord verbond, maar daar vind je wel verbondstaal. Dat zijn dezelfde soort woorden die gebruikt worden in de andere verbondsluiting. Dat is een bepaalde formulering die daarin terugkomen. En daar gaat het over dat God aan David belooft dat zijn zoon voor altijd koning zal zijn. Dat een zoon van David altijd op de troon in Jeruzalem zal regeren. Het wordt het Davidische verbond genoemd. Dus je ziet dat het verbond met Noach gaat over de aarde. Het verbond met Abraham gaat over het land Israël. Het verbond met Mozes gaat over dat het volk Israël een speciaal volk is wat een speciale relatie heeft met God. En het Davidische verbond heeft te maken met de familie van David die een speciale rol, een speciale plek heeft in Israël, want die zal altijd de koning leveren. Dus je ziet eigenlijk dat die verbonden steeds specifieker worden en steeds meer zich centreren op de lijn van de Heer Jezus Christus. Nou, dan heb je natuurlijk nog het nieuwe verbond, Jeremia 31. Jeremia 31 vers, hoef ik ook niet helemaal te lezen, maar gewoon die eerste versen, vers 31 tot 34. Zie de dagen komen uit het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Een nieuw verbond. En dan wordt het nieuwe verbond, wordt daar beschreven dat God zijn wetten in de harten van het volk Israël zal leggen. Nou, dat nieuwe verbond, dat is dus eigenlijk een vernieuwing van die relatie die God had op grond van al die andere verbonden in het Oude Testament, met name het Mosaïsche verbond. Bij de berg Sinaï was het als volgt, God zei, ik heb een wet en de mensen zeiden, die wet gaan we houden. En iedereen wist natuurlijk, je kan je de geschiedenis lezen, dat het gewoon niet lukt. Je kunt als mens die wet niet houden. Maar God had gezegd, als je de wet niet houdt, als je de wet houdt, heb ik een belofte voor je van zegen. Maar als je de wet niet houdt, lig je onder de vloek. Het nieuwe verbond zegt God van, dat oude verbond is voorbij. We gaan opnieuw die zegen beloven. Maar die zegen ga ik jullie op een andere manier beloven. Ik ga mijn wet niet uiterlijk aan jullie geven. Ik ga mijn wet in jullie hart schrijven. Zodat uit jullie harten de wil voortkomt om mijn wet te gaan doen. Dat is het nieuwe verbond. Nu een strikvraag. Voor wie is het nieuwe verbond?
Ik denk voor iedereen.
Voor Israël.
Ja.
Volgens mij. Huis van Juda met huis van Israël.
Ja.
Ja.
Mag die lamp wel aan doen?
Zie je Matthäus 26.
Ja, ik zie het al.
Ja, maar het wordt steeds donkerder hoor.
Staat hier.
De grond is schakelaar. Ja. Er staat in vers 31 wat we gelezen hebben met het huis van Israël en het huis van Juda. Nou, dus zullen we later zullen we nog uitgebreid beargumenteren dat als de profetieën spreken over Israël, dat je er gevoeglijk van kan uitgaan dat het gaat over Israël. En dat er wel heel veel in de kerkelijke theologie, in ieder geval vroeger, nou is het wat minder. Als je de kanttekening op de Statenvertaling leest, dan staat overal waar al Israël staat, worden de zegeningen op de kerk overgebracht. En de vloeken die laat men bij Israël. Ik denk zelf dat het nieuwe verbond ook gesloten wordt met Israël. God staat met het volk Israël in een verbondsrelatie. Je hebt een volk, je hebt een God. Op een bepaalde, in een bepaalde zin misschien ook geldt dat ook met de kerk, met ons als gemeente. Maar bij mijn weten staat dat nergens in de Bijbel. Wordt het woord nergens specifiek toegepast en gezegd dat wij als kerk, als gemeente, in een verbondsrelatie met God staan. Ik wil niet zeggen dat het daarmee niet het geval is. In ieder geval de Bijbel noemt het bij mijn weten niet. Afgezien van een aantal termen zoals verbondsuitdrukkingen. Dus ik zal jullie tot God zijn en jullie zijn mijn volk. Dat zijn uitdrukkingen die uit de verbondswereld komen. Maar het staat niet met zoveel woorden dat God het verbond met ons gesloten heeft. Nou, laten we nu even naar Hebreeën 8 gaan. Dan denken jullie natuurlijk van ja, maar het was het Oude Testament. Hebreeën 8, vers 8 tot 12. Daar wordt Jeremia 31 geciteerd. Het gaat over de Heer Jezus, dat hij de middelaar is van een beter verbond. En dan wordt Jeremia 31 geciteerd. Zie de dagen komen, zegt de Heer, dat ik voor het huis van Israël en voor het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Daar wordt eigenlijk de belofte uit Jeremia 31, die wordt geciteerd. Maar wat Paulus op de schrijver van de Hebreeënbrief niet doet, die zegt niet van oké, nu ga ik die tekst aanpassen. Nu ga ik in plaats van het huis van Israël wat anders lezen. De kerk of wie dan ook. Nee, die belofte van Jeremia 31 staat nog steeds. Dat nieuwe verbond is denk ik gesloten, zal straks gesloten worden in de toekomst met Israël. Hebben wij dan niks met het nieuwe verbond te maken? Nou, dat is weer heel zwart-wit, want er zijn twee andere teksten. De Heer Jezus zegt bij de instelling van het avondmaal, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Dat moet je niet lezen alsof staat dat het nieuwe verbond met ons gesloten is. Maar dat wil zeggen dat een van de aspecten van het offer van de Heer Jezus is dat op grond van zijn offer dat nieuwe verbond gestalte kan krijgen met Israël. Want alleen op grond van het offer van Christus kan dat stenen hart vervangen worden door een vlezen hart. En dat geldt voor elke Israëliet. Maar hetzelfde geldt uit de aard der zaak, kwaliteiten qua, ook voor elke gelovige. Dat ons stenen hart ook veranderd moet worden in een vlezen hart. Dus eigenlijk, het effect is hetzelfde, alleen het nieuwe verbond is verbondstaal voor Israël. En Paulus noemt zich in 2 Korinthe 3 ook de dienaar van het nieuwe verbond. Maar Paulus had ook een bediening voor Israël. Nou, ik stel voor dat we dit verder gewoon even laten parkeren. Er zijn ook christenen die denken dat het nieuwe verbond wel met de kerk gesloten wordt. Nou, het is op zich geen baling, maar zelf denk ik van, dat het verbond toch meer met de aarde te maken heeft. En wij als kerk komen zo meteen wel op een andere positie hebben. Tot zover vragen. Dus deel 1. Het is wat compact, moet ik zeggen. Even in 10 minuten de verbonden in de Bijbel langs. Maar het is eigenlijk... Het is alleen maar inleidend. Om naar het volgende stuk te gaan. Want dan gaan we naar Israël, de volken en de kerk. Nou, dat ga ik proberen uit te leggen hoe dat dan zit. En allereerst terug naar die verbondsluiting met Israël. Dat was Exodus 24, hebben we gelezen. Maar het begon al in Exodus 19, als het volk Israël bij de Sinaï staat. En Exodus 20 en verder, dan geeft God de 10 geboden. Dus het is echt zijn de verplichtingen die God aan zijn volk oplegt. Maar als je Exodus 19 leest, vers 5 en 6, dan staat er, dan zegt Mozes tegen Israël, op grond van Gods woorden, nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert, en mijn verbond bewaart, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de ganse aarde behoort mij. Dus God zegt, alle volken behoren mij toe, maar er is één volk wat een hele speciale relatie met mij heeft. En dat zijn jullie, Israël. In Deuteronomie, ik meen 32, zegt God, van alle volken hebben hun eigen beschermengel, de engelen die aan de volken zijn toebedeeld, maar Israël heeft geen beschermengel, want ik zelf verbind mij aan Israël. En dan staat er in vers 6, u zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Israël is het volk van God. En dat uitzicht erin dat Israëlieten koningen zijn en priesters. Koningen, ze hebben gezag om te heersen over de andere volken. Ze zijn priesters omdat ze een relatie hebben met God. Nou, nu gaan we naar de volgende tekst. Openbaring 1 vers 6. En daar staat dan dat hij ons gemaakt heeft tot een koninkrijk, tot priesters.
Met je dichter bij.
Tot priesters voor zijn God en Vader. Dus hier in Openbaring 1 worden diezelfde woorden gebruikt. Worden diezelfde woorden gebruikt voor ons. Het gaat hier over ons. Hij heeft ons gemaakt tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader. Dus wat je ziet, wat er in Exodus 19 over Israël staat, dat ze in een hele speciale relatie tot God staan, dat staat hier over ons. Op nog meer plaatsen staat dat trouwens, bijvoorbeeld 1 Petrus 2 vers 5 en vers 9. We zijn een heilig priesterdom en we zijn een koninklijk priesterdom, dus weer priesters en koningen. Maar je ziet eigenlijk dat de zegeningen die Israël had als positie met betrekking tot God, dat wij die ook hebben. En dan is dus natuurlijk de vraag van, zijn wij dan misschien toch het vervolg op Israël? Israël was vroeger een priesterlijk volk, een koninklijk volk. Openbaring 1 zegt, wij zijn een koninkrijk van priesters. Is het misschien toch waar dat wij als gemeente de opvolger zijn van Israël? Nou, er zijn, wat ik al zei, christenen die dat denken. Maar ik denk zelf dat het niet zo is. Dat er heel veel aanwijzingen zijn in de Bijbel om toch te concluderen dat de gemeente weliswaar voor sommige zegeningen een vergelijkbare positie als Israël inneemt, maar niet dezelfde positie heeft. Waar staat dat? Nou, laat ik een aantal tekstjes lezen. In Matteüs 16, vers 18. Matteüs 16 vers 18, dat is een van de twee keer in het Matteüs evangelie waar de gemeente wordt genoemd. Daar staat, zegt de Heer Jezus tegen Petrus, als hij de belijdenis heeft uitgesproken, bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus, ik zeg je, jij bent Petrus En op deze rots, dat is niet van Petrus, maar is het getuigenis van Petrus, zal ik mijn gemeente bouwen. Wat zegt deze tekst?
Dat het getuigenis van Petrus, dat de grondslag van de gemeente.
Ja, dat zal, ja, dat staat er gewoon, ja. Dat getuigenis. Maar wat is het bijzondere? Er wordt gesproken over een toekomende tijd. Ik zal mijn gemeente bouwen. Want de gemeente bestond nog niet. In de evangelie, zelf ben ik van mening, en daar zullen we later nog op terugkomen, dat God te allen tijden maar met één volk een openbare relatie aangaat. In de tijd van het Oude Testament was dat Israël, bestond er geen gemeente. In het Nieuwe Testament wordt Israël verworpen en gaat God een relatie aan met de gemeente. En op enig moment in de toekomst, daar zullen we later nog wel over nadenken, hoe en wat, bestaat de gemeente er niet meer. Ik geloof dat die wordt opgenomen in de hemel. En zal God de banden met zijn volk Israël opnieuw aanhalen en wordt Israël dus opnieuw het volk van God. Heeft God dus twee volken? Ja. Maar niet tegelijkertijd. Of niet op dezelfde, in dezelfde relatie, hoe je het ook wilt formuleren. De gemeente, Matteüs 16, bestond nog niet in Matteüs 16. Het was nog voor het kruis. De gemeente vind je niet terug in het Oude Testament. Dat gaan we zo meteen nog zien.
Maar die tekst uit Jeremia 31, moet je die dan lezen van, hè, dat dat dan in de toekomst is?
Dat is in de toekomst. Het verbond met Juda en Israël. En het gaat er dus over dat er een moment is dat Juda en Israël weer in relatie met God staan. Het gaat niet over de kerk. Later moeten we ons erover buigen van wanneer is dat dan? En hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Maar je kunt die tekst niet overdragen op de gemeente. Dus er staat nog een belofte voor Israël. En ja, dat is dus een van de uitdagingen van de Bijbeluitlegger, om te kijken van nou, hoe passen die teksten in elkaar en hoe, ja, naar alle waarschijnlijkheid, want zekerheid heb je natuurlijk voor heel veel dingen niet, maar hoe passen die dingen bij elkaar en hoe kun je, als het ware, verschillende Bijbelse gegevens met elkaar in relatie brengen. Matteüs 16 vers 18, de gemeente toch iets nieuws. Om nou even te laten zien hoe ingewikkeld het is in de praktijk en hoe makkelijk het is om, om als je onzorgvuldig leest, om heel andere conclusies uit te komen, gaan we naar Handelingen 15. Handelingen 15 vers 14. Daar wordt tijdens de vergadering in Jeruzalem gesproken over dat ook heidenen zoals Cornelius tot de gemeente zijn toegetreden. Nog even over Matteüs 16. Daar worden aan Petrus de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Dus Petrus die ontsluit als het ware het koninkrijk en het koninkrijk in de vorm van de gemeente. Dat doet Petrus in de handelingen. Hij doet het in handelingen 2. Dan is het Petrus die predikt en vervolgens komen de Joden tot geloof en die worden toegevoegd aan de gemeente die op de Pinksterdag ontstaat. Handelingen 8 gebruikt Petrus een sleutel en de Samaritanen, de halfjoden, die worden als het ware erbij gevoegd. Dat was een beetje een afvallig Joods volk. Maar in Handelingen 10 predikt Petrus aan Cornelius. En komt de eerste heiden, dat wil zeggen de eerste niet-Jood, bij de gemeente. Gebruikt Petrus opnieuw een sleutel om een deur open te zetten voor mensen uit andere volken dan de Joden om bij de gemeente te horen. Nou, daar is men volledig over in de war. Er wordt in Handelingen 15 een apostelvergadering gehouden. En dan wordt er gediscussieerd over hoe zit dat nou? Wie mag er nou bij de gemeente horen, bij deze nieuwe beweging van Jezus? Alleen Joden of niet? En in die context wordt er gesproken dat Simeon heeft verhaald, en Simeon is Petrus, hoe God in het eerst erop heeft toegezien uit de volken een volk aan te nemen voor zijn naam. Let op, hier staat niet dat ze zeggen, Petrus die heeft ervoor gezorgd dat het volk wat God uit de volken had opgeroepen voor zijn naam Israël een nieuwe invulling krijgt. Het volk Israël bestaat niet meer. We gaan het een beetje masseren en omvormen. En we gaan er wat anders van maken. Nee, God begint opnieuw. God gaat als het ware opnieuw uit de volken in Israël een nieuw volk creëren. En dat is de gemeente. Die is ook een volk van God. Maar is anders dan de volken. Maar is ook anders dan het volk Israël. En dan lees je verder. Dan wordt er verder een tekst bijgehaald. Uit Amos 9. En ja, dat moet je dan weer heel goed lezen. Want er staat hiermee stemmen de woorden van de profeten overeen. Zoals geschreven staat. Daarna zal ik terugkeren en de tent van David opbouwen die gevallen is enzovoort. Hier staat niet dat de gemeente de vervulling is van Amos 9. Want Amos 9 gaat over de toekomst van Israël. Maar hier wordt Amos 9 geciteerd als een bewijs dat God in de toekomst de tent van Israël ook openzet voor niet-Joden. En op grond daarvan wordt er gezegd van oké, dus kennelijk is het ook voor niet-Joden mogelijk om deelgenoot te worden van de zegen van God. De inleiding van deze tekst is niet hiermee wordt vervuld, maar hiermee stemt overeen. Het is hetzelfde principe wat je hier vindt. Maar dan moet je goed lezen. Want er zijn maar wat uitleggers die op grond van deze tekst vervolgens zeggen van ja, maar de gemeente is dus die vervallen hut van de Israël die opnieuw het leven wordt ingeblazen. Nee, want die hele profetie van Amos 9, die gaat over heel wat anders. En die gaat niet over de gemeente.
Ik heb hier waarschijnlijk eerder wat over gehoord, want ik heb erachter staan, het is ook geen noodplan. Bij nummer 15, dat God uit nood een ander volk heeft aangenomen.
Ja, het is het plan van God.
Ja, precies, ja. Maar geen noodplan.
Nee, nee. In die zin...
Dat is ook van voor de oprichting.
Ja, we hebben net gesproken over wat zou er gebeurd zijn als de zondeval niet had plaatsgevonden. Maar hier heb je hetzelfde. Wat zou er gebeurd zijn als Israël de Heer Jezus had aangenomen als koning? Dan was de Heer Jezus niet gestorven.
Nee.
Dan was hij niet opgestaan. Was hij in de hemel gegaan. En dan had je ook Pinksteren niet gehad.
Nee.
Maar in de raadsbesluiten van God stond wel dat hij ons had voorbestemd voor de grondlegging van de wereld om aan de zoon gelijkvormig te zijn. Dus hier heb je hetzelfde weer van hoe moet je dat rijmen? Ja, dat kun je met je menselijk verstand niet bij elkaar plaatsen. Maar God had een plan en de verwerping van de Messias door Israël was 100% de verantwoordelijkheid van Israël. En tegelijkertijd was God er niet door verrast, maar ging zijn plan gewoon verder. Goed, dat is handeling 15. En dan komen we nu bij een hele belangrijke tekst, 1 Korinthe 10. Het gaat een beetje om een andere context, maar het principe is heel belangrijk. 1 Korinthe 10, vers 32. Daar staat: wees geen struikelblok voor Joden en voor Grieken en voor de gemeente van God. Wat is hier bijzonder in deze tekst?
Ja.
Drie groepen. In Gods plan is er sprake van drie groepen. De volken, dat zijn al die mensen die niet in relatie met God staan. De gemeente van God, dat zijn de Corinthiërs. Maar ook nog steeds de Joden. God heeft zijn volk niet verworpen. God heeft niet gezegd van, nou jammer dan van de Joden, die hebben de Messias verworpen. Daar stop ik mee. Nee, God heeft nog steeds een plan met Israël. En ook een plan met de gemeente. En zelfs een plan met de volken. Wat is het wonderlijke van de Bijbel? Maar dat we die wel uit elkaar moeten halen. Nou, om nog even terug te komen op wat ik in het begin zei. Ik had iets gezegd in de zin van God heeft een hemels volk en God heeft een aards volk. En eigenlijk is dat een terugkerend thema als je de profetie leest en als je het Nieuwe Testament leest. Veel van de zegeningen, niet alle, maar veel van de zegeningen die God aan Israël belooft, dat zijn zegeningen die verbonden zijn met de aarde. Bijvoorbeeld Deuteronomium 28, dat is een heel hoofdstuk. Dat is ook uit die verbondssluiting, het hoofdstuk zegen en vloek. Als je je houdt aan mijn geboden, dan zal ik. Je gezinnen zullen voorspoedig zijn, dan zal ik je vee zegenen, er zal regen komen, er zal dit, er zal dat. Het zijn allemaal zegeningen die te maken hebben met het wonen in het land.
Openbaring 21 wordt er nog een keer herhaald, hè? Volgens mij 21 vers 10. Zalig zijn diegenen. Dat wordt dan weer bevestigd.
Zalig zijn diegenen? Wat staat er?
Ja, nog even precies die tekst in.
Die gaan we zo meteen. Even misschien krijgen we zo meteen nog, maar er staat niet in wat jij zegt.
22. Nee, iets verder gewoon. Ja, nee, 14. Zalig zijn die zijn geboren doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens, omdat zij dan door de poorten van de stad mogen binnengaan.
14 vers hoeveel?
22 vers 14.
22 vers 14.
Ja, ik heb het eens in de straat vertaald.
Ja, maar wat wil je hiermee zeggen?
Nou, er wordt dan weer die bevestiging gegeven, wat je nou net zei, joh.
Dat
heb ik
nog niet mag.
Ja.
Ja, maar dit is toch iets anders, denk ik, hoor. Want hier gaat het over de boom van het leven. En de boom van het leven is iets wat uit het paradijs...
Ja, maar dit is wel een zegening wat hier beloofd wordt.
Ja, maar het punt is niet zozeer dat er geen zegeningen beloofd worden aan ons. Maar dat het karakter van de zegeningen anders is. Uiteindelijk zowel Israël als iedereen uit de volken, als iedereen in de gemeente, die wordt allemaal alleen gered op grond van het offer van de Heer Jezus, op grond van bekering, op grond van wedergeboorte, innerlijke hervorming, is allemaal hetzelfde. Maar vervolgens, wat is de toekomst? Waar is de toekomst van Israël? De toekomst van Israël volgens de profetieën is op aarde in het land Palestina. Waar is onze toekomst? Waar liggen onze zegeningen? Welke soort zegeningen heeft God aan de gemeente beloofd? Dan zijn dat allemaal zegeningen die een geestelijk karakter hebben. Nergens in de Bijbel belooft God aan christenen dat wij als het ware in de eeuwigheid op de aarde een stukje land zullen bewerken en dat God de vijgenboom zal zegenen en de wijnstok zal zegenen.
We zullen niet op de nieuwe aarde leven.
Nou, we zullen wel op de nieuwe aarde zijn, maar we zullen in de eeuwigheid in de hemel zijn. Efeze 1 vers 3, het laatste vers dat hier staat, dat is de meest duidelijke die er is. Welke zegeningen heeft God voor ons in petto? Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse gewesten.
En niet met allerlei, maar met alle.
Alle.
Precies.
Alle hemelse zegeningen. Dus onze zegeningen zijn verbonden met de hemel. Nou, Openbaring 22, 14 over de boom des levens, ingaan en uitgaan in het nieuwe Jeruzalem. Ja, dat staat een beetje los van de nieuwe aarde. Het staat ook een beetje los van de hemel. Het zit er een beetje tussenin. Het zijn symbolische aanduidingen. Maar er zit een hele, die boom van het leven, die herinnert aan de vrije toegang tot God in het paradijs. Dus dat als het ware de relatie met God hersteld is. En dat je dus vanuit die relatie met God in de eeuwigheid zal doorbrengen. Dus dat probeer ik een beetje te zeggen met Deuteronomium 28. We moeten het niet te zwart-wit stellen. Alsof Israël geen geestelijke zegening heeft en ook geen aardse zegeningen. Er staat in de gelijkenis van de ponden bijvoorbeeld, dat als je goed je best doet en ponden, niet polder, niet poldermodel, maar pondenmodel, dat als je je pond, maak je van 1, maak je 10 ponden, dan krijg je later, wat krijg je dan? Gezag over 10 steden. Dus blijkbaar zullen wij met Christus regeren. Als we met hem lijden, zullen we ook met hem regeren. Dus wij zullen met Christus in de eeuwigheid over deze aarde regeren. Maar wat ik denk vanuit de hemel. Omdat Christus vanuit de hemel zal regeren. Israël daarentegen.
Dan heb je het over de tijd na het Vrederijk, hè?
Ik heb het over Vrederijk. Maar dan gaan we het later, allemaal uitgebreid over hebben. Bij les 87 zijn we er. Dus,
te snel gaat over het Vrederijk. Oké. Okay. Ja.
Maar Israël, die heeft een plaats in het Vrederijk. En veel van de oud-testamentische profetieën, die hebben daarmee te maken. Met dat in de berg, op de berg Sion, dat de wet des Heren zal uitgaan. Dat het een rijk van vrede zal zijn. Dat de Heer Jezus alles goed zal maken. Dat er vruchtbaarheid zal zijn. Dat de vloek van de aarde is weggenomen. En dat zijn de zegeningen die verbonden zijn met het volk Israël. In het Vrederijk. In de eeuwigheid is het nog weer anders. Maar de essentie is van dit stuk. Het eerste stuk was de boodschap. Er zijn niet één verbonden, maar meer verbonden. En die hebben allemaal te maken met de aarde. Les 2 van het tweede stuk is van als je de Bijbel leest, dan moet je al heel goed nagaan. Tegen wie spreekt God? Is dit iets wat gaat over Israël? Is dit iets wat gaat over ons als gemeente? Is dit iets wat gaat over de volken? En er wordt er wel gezegd van ja, maar daarmee wordt een heel groot deel van de Bijbel niet voor ons relevant. Ja, want als God dan iets aan Israël zegt, ja, dan hebben wij er verder niks meer aan. Is dat waar of niet? Ja, nee?
Nee, ik denk dat het allemaal nodig is.
Wat zou je er tegenin kunnen brengen?
Ook een schrift is geïnspireerd.
Ja, ook een nuttig om te leren
het onderwijs. God daardoor toch kennen. Gaat het niet om dat wij God kennen?
Maar kijk, het punt is, elke tekst is voor ons geschreven, tot onze lering, om er iets uit te leren. Maar niet elke tekst gaat over ons. Als Kain zijn broer Abel doodslaat, ja, dat is voor ons geschreven. Maar wil niet zeggen dat wij of Kain of Abel zijn.
We
gaan elkaar niet doodslaan. Kijk.
Dus, ja, dus niet alles is. Gaat over. Zo moet je het zien.
Dus, en dat geldt ook. En daarnaast is dan iets anders. Er staat in 2 Timotheus 4. Even kijken, wat is dat? 2 Timotheus 4, vers 8. Het staat niet op het blaadje. Overigens is voor mij de kroon van de gerechtigheid weggelegd die de Heer de rechtvaardige rechter mij in die dag zal geven. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning hebben liefgehad. In die laatste verse, zijn verschijning hebben liefgehad. Dat woord verschijning is een woord wat heel specifiek gebruikt wordt in het Nieuwe Testament voor de openbaarmaking van Christus. Als de Heer Jezus in zijn heerlijkheid terugkomt naar deze aarde. Om koning te worden over deze hele wereld. Dus eigenlijk wat hier staat, is dat God een bijzondere beloning, een kroon heeft weggelegd voor iedereen die uitziet naar het moment dat de Heer Jezus terugkomt om zijn rechtmatige plaats in deze wereld en deze schepping in te nemen. Is dat het die komt voor ons? Nee, dat is een heel ander moment. Dit gaat erover dat de Heer Jezus aan zijn eer komt. En het vindt God zo kostbaar dat hij daarvoor een kroon heeft, een bijzondere beloning voor ons heeft. En dat is hoe we eigenlijk de profetie moeten lezen. Want die profetie gaat wel over Israël. En die gaat misschien ook wel over ons soms. En die gaat ook over de volken. Maar ten diepste gaat al die profetie over God. Dat God zijn zoon, de eerstgeborene, inbrengt in de wereld. En de hemel en de aarde en alles wat onder de aarde is, de knie zal gaan buigen voor Jezus Christus. Dat is uiteindelijk waarom al die profetie in de Bijbel staat. En dat is waarom het zo belangrijk is dat zelfs als het niet over ons gaat, om toch daarmee bezig te zijn. Omdat het wel over onze Heer gaat. De Heer Jezus. Jep? Helder?
Nog één keer. Alles is niet voor.
Alles is voor ons voor, geschreven.
Alles is voor ons geschreven, maar niet alles gaat over ons.
Maar niet alles gaat.
Dus uiteindelijk gaat alle profetie over Christus.
Ja, oké. Mijn laatste tegen mij dat het ook niet klopt.
Wat klopt niet?
Niet alles op de Jezus kan toepassen.
Nee, maar wel alles staat in relatie met de Heer Jezus. Okay. Maar je kunt niet elke tekst direct op de Heer Jezus toepassen. Maar direct of indirect zijn natuurlijk wel relaties met de Heer Jezus. Maar de ene keer zijn die directer en de andere keer zijn die minder direct. Als je een verhaal de koningen leest, zoals we vandaag gelezen hebben van Jehu, Joram en Agas en Jezebel, dan gaat het niet heel direct over de Heer Jezus, maar het staat wel in de heilsgeschiedenis van het volk Israël. Dus indirect heeft het er wel mee te maken, maar in de directe zin niet.
Ja. Je ziet daar ook wel duidelijk in die verhalen de genade van God.
Absoluut.
Telkens de terugkeer weer.
Ja, en de geest van Izebel vind je ook waar in 2 bijvoorbeeld terug. Dus je vindt wel heel veel van die aspecten vind je dan terug in de Bijbel. Ja. Ja. We hebben nog 4 stukjes te doen, die zijn wat korter. Maar stel voor dat we daarmee verder gaan. Het volgende stuk is misschien een wat lastiger stuk om te bespreken. Maar het is iets waar je volgens mij heel weinig over hoort. En daarboven zet de gemeente als geheim. En waar gaat dat over? Mijn stelling is dat volgens mij de Bijbel klip en klaar zegt dat de gemeente nergens in het Oude Testament genoemd wordt. Nergens. En hoe komt dat? Omdat de gemeente toen nog een geheim was. Vorige keer hebben we Deuteronomium 29 vers 29 gelezen. Voorgesorteerd op deze avond. Iedereen weet nog onmiddellijk wat daar gesproken wordt. De verborgenheden zijn de verborgenheden des Heren, maar de geopenbaarde dingen heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. In het Oude Testament waren er nog verborgenheden, waren er geheimen, die God voor zichzelf had bestemd. En één van die geheimen, er zijn verschillende geheimen in het Nieuwe Testament, maar één van die geheimen is het bestaan van een ander volk. Ik denk zelf dat in de profetie je geen directe tekst vindt die gaat over de gemeente.
Oh, wel indirect.
Wel indirect. Wel in type en wel als je met het licht van het Nieuwe Testament soms dingen gaat lezen. Je vindt bijvoorbeeld als de geschiedenis van Jozef is een heel mooi typologisch voorbeeld van de relatie tussen Israël en zijn volk Israël. Sorry, tussen Jozef, de Heer Jezus en zijn volk Israël, zijn broedervolk. En hoe Israël langzaam door de beproevingen heen het gezag van Jozef, van Christus, gaat herkennen. Die eerst verworpen is in de put is gegooid. En naar Egypte is en God een heel ander plan had. Maar terwijl, als het ware, die relatie tussen de broers van Jozef en Jozef tot ontwikkeling komen, vind je dat Jozef al getrouwd is met Aslan. Dat hij een vrouw heeft, een Egyptische prinses, die daarmee getrouwd is. Maar in zo'n persoon zijn er wel uitleggers die zeggen van daar heb je nou weer zo'n relatie tussen Israël en de gemeente. In beeld zie je dat God zijn weg gaat met Israël, maar tegelijkertijd heeft hij een bruid. Heeft Christus een bruid die als het ware al bij hem is dan. Dat is Asnat. Dus je vindt wel in beelden, maar dat kun je alleen maar begrijpen met het licht van het Nieuwe Testament. Dat zijn typen waar je dus als het ware met het licht van het Nieuwe Testament kun je daar een plaatje uithalen. Maar je kunt nooit opdraaien en nooit zeggen ik heb hier een Bijbels voorbeeld uit het Oude Testament. En dat profetisch gaan duiden. Want je kunt nooit met dat soort dingen verder gaan dan wat het Nieuwe Testament voorschrijft. Nou, er zijn heel veel van dat soort voorbeelden in het Oude Testament. Daar ga ik het ook niet over hebben. Maar nu Romeinen 16. En het is heel bijzonder dat Paulus aan het eind van de Romeinenbrief. Waar gaat de Romeinenbrief over?
Rechtvaardiging.
Rechtvaardiging, want geloof.
Geloof
van wie?
Alleen.
Ja, van wie?
Ieder die gelooft.
Ja, ieder. En dat is het individu. Ja. Heel de Romeinenbrief is individueel. Het gaat over een enkele persoon. Behalve de laatste drie versen. Dan gaat Paulus zeggen van oké, we hebben de hele brief gesproken over het individu. Maar nu is het nog wat anders. En eigenlijk is het een beetje de voorbereiding op een aantal andere brieven van Paulus. Waar het wel over gaat, over de gemeente. Hij zegt, er is ook nog iets collectiefs. En hij gaat dan zeggen. De openbaring, vers 25 in het midden, van de verborgenheid. Dat wil zeggen, ik maak iets bekend wat een geheim was. Wanneer was het een geheim? In de tijden van de eeuwen verzwegen geweest, maar nu geopenbaard. Nu heeft Paulus een geheim wat hij bekend maakt. Dat gebeurt door profetische schriften. Let op, dat gaat dus niet over de profeten van het Oude Testament. Dat gaat over de profeten van het Nieuwe Testament. Naar het bevel van de eeuwige God tot geloofsgehoorzaamheid aan alle volken bekendgemaakt. En het geheim wordt wel genoemd, maar eigenlijk ook niet genoemd, want je weet nog niks. Dus dan moet je naar andere brieven gaan om te kijken, welk geheim is dit? Omdat het nu staat, het is nu geopenbaard.
Maar die geschriften.
Nee.
De profetische schriften. Dat zijn de nieuwtestamentische profeten die in Efeze 4 staan. Ook vandaag de dag zijn een profeten. En als Paulus zijn brieven schrijft, en Petrus en noem maar op, dan continueren zij vervolgens de openbaring van God. In het Oude Testament was het een geheim, en als het een geheim is, dan is er niet over geschreven. Maar nu wordt het geopenbaard, en het gebeurt doordat Paulus brieven schrijft en het geheim openbaart. Nou, waar dat geheim dan besproken staat, Efeze 3, daar staat een heel groot stuk waar het over gaat. Vers 3 tot 9. Dan zegt Paulus dat mij door openbaring de verborgenheid is bekendgemaakt. Dus door mij, aan mij, Paulus, is dat geheim bekendgemaakt. Nou, dat hele stuk gaat erover. En er staat er nog heel uitgebreid over dat dat vers 5, dat dat in andere geslachten is het de zonen van de mensen niet bekendgemaakt. Maar nu is het bekendgemaakt aan zijn heilige apostelen en profeten. En wat is dat geheim dan? Vers 6. Het geheim is dat zij uit de volken, mede-erfgenamen, mede-ingelijfden en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus Jezus. En dan gaat het verder in vers 9. De verborgenheid die van alle eeuwen verborgen was in God. Nou, om precies te weten wat hier staat, moet je eigenlijk de hele Efezebrief bekijken. Met name een stuk wat ervoor staat en daarna staat. En dan zie je dat in de Efezebrief de boodschap is dat Joden en heidenen één zijn. Maar niet een eenheid op deze aarde. Want op aarde is er een groot en blijft er een groot verschil tussen Israël en de volken. Maar een nieuwe eenheid, een nieuwe mens, de gemeente, die verbonden is in Christus in de hemel. De gemeente in Efeze 2, aan het begin, aan het eind, het tweede deel wordt dat besproken. Bijvoorbeeld die laatste vers, dat de huisgenoten van God zijn en dat we een heilige tempel zijn in de Heer en dat we de woonplaats van God zijn in de geest, noem maar op, het hele gedeelte, dat gaat over iets wat iets nieuws is. En Paulus zegt, het is een geheim, het was een geheim voor Israël, want die wisten het niet, en het is ook een geheim dat mensen uit de volken, als het ware, daar één op één deel van uitmaken. Dat is mijn geheim. Dat heeft God door mijn dienst bekendgemaakt. En niet door iemand anders. In het Oude Testament was dat niet bekend. Colossense 1 vers 24, nog een tekst waar hetzelfde staat. En het staat nog duidelijker dan bij de anderen, dat Paulus een dienaar van de gemeente was. Dat het Paulus specifieke bediening was. En dan staat er in vers 25, om het woord van God te voleindigen. Dat wil dus zeggen, er was nog een onderdeel in de Bijbel niet bekendgemaakt. En God had Paulus opgedragen om dat onderdeel bekend te maken. Om het woord van God te voleindigen. En dan staat er weer die verborgenheid, die van alle eeuwen en geslachten verborgen is geweest, maar die nu geopenbaard is. En dan staat er in vers 27 wat dat dan is. Christus in u. Dat wil dus zeggen dat in u, in de Colossense, in de gemeente, Christus zichtbaar wordt. En dat gaat er dan uitwerken dat er een eenheid is tussen de christenen in de kerk als het lichaam op aarde en Christus zelf als het hoofd in de hemel. Dat is het thema van de Colossense brief. Dat is iets wat het Oude Testament volledig overstijgt. In het Oude Testament heb je de verbondsrelatie. Heb je een God en een volk. En het volk, dat wordt gezegend door God als het volk zich houdt aan de wetten van God. In het Nieuwe Testament wordt er een geheim bekendgemaakt dat vandaag de dag wij als gelovigen aan elkaar verbonden zijn, zoals het brood de eenheid van het lichaam van Christus uitdrukt, zoals vanochtend met het avondmaal. Maar dat die eenheid zo ver gaat dat we ook één zijn met Christus in de hemel. En dat we eigenlijk hier op aarde zijn in afwachting van het moment dat de Heer Jezus ons volledig in de hemel thuis brengt. Wij als het hemelse volk van Christus. Dat is de gemeente. Dat is dus heel wat anders dan Israël. Ze staan naast elkaar.
Dus de Joden die hier genoemd worden zijn de Joden die in de Heer Jezus genoemd.
Juist. In Efeze 1, als je Efeze 1 leest, dan spreekt Paulus over ons. En dan zijn het al die zegeningen dat we erfgenaam zijn in Christus enzovoort, gaat strikt genomen over de Joden. In hoofdstuk 2 gaat hij uitleggen van ja, maar ik zei wel ons, maar ik bedoel net zo goed al die heidenen, net zo goed de Efeziërs, want we zijn één gemaakt in hem. En dat, Efeze 3, is een geheim. Dat is een geheim waarvan ik een dienaar ben om dat bekend te maken.
Okay.
Dus in de profetie moeten we een onderscheid maken tussen de volken, tussen Israël, tussen de kerk. Of de gemeente. Nou, om dat nog iets meer uit te werken, hebben we nog drie stukjes. Ik heb ze vrij kort gehouden, want we gaan er heel uitgebreid over spreken. Maar dan wil ik van elke groep nog een klein beetje vertellen, uitleggen hoe die dan onderling samenhangen.
Want wat bedoel je nou met de volken?
de volken, dat zijn alle niet-Joden die niet bij de gemeente horen.
Niet-Joden die niet bij de gemeente horen.
Juist. Ja. Okay. Alle Nederlanders die niet christen zijn en ook niet kerkelijk.
Dat, die hoor, dat, daar wordt de volken mee bedoeld.
Ja. Tot zover helder?
Ja.
Gaan we naar de laatste drie stukjes. En als jullie de titels zien, dan gaat stukje 4 over Israël. Stukje 5 gaat over de volken. En stukje 6 over de kerk. En dan ga ik nog een aantal extra onderscheidingen aanbrengen. Want die zullen we later ook nodig hebben. Niet om het ingewikkeld te maken, maar om gewoon precies te begrijpen van hoe de verschillende zaken samenhangen en waar wat over gaat. Allereerst Israël. 2 Korinthe 3, dat is het meest moeilijke, omdat daar nog in mijn ogen heel veel verwarring over is. 2 Korinthe 3, vers 14 tot 16. Daar schrijft Paulus over de Joden. Hun gedachten zijn verhard geworden, want tot op heden blijft dezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder weggenomen te worden, die in Christus teniet gedaan wordt. Maar tot heden toe ligt er waarin Mozes wordt gelezen een bedekking over hun hart. Maar wanneer hij tot de Heer zal terugkeren, wordt de bedekking weggenomen. Ik lees hierin, wat je ook op heel veel andere plaatsen vindt, dat Israël op dit moment lo ami is. Hosea 1 en 2, wat in Romeinen geciteerd, Romeinen 19. Niet mijn volk. Het volk van God uit het Oude Testament heeft op dit moment geen relatie met God. God heeft gezegd, zolang jullie je niet bekeren, zijn jullie niet mijn volk. En hier staat in 2 Korinthe 3, dat als in Israël de wet gelezen wordt, dat zij niet begrijpen wat de betekenis is. Dat ze Christus daarin niet herkennen. Als ze het Oude Testament lezen, ligt er een bedekking over hun hart, over hun verstand. En het is een geest van verharding die God gestuurd heeft. Dat is het Israël van nu.
Behalve natuurlijk individuen die zich
bekeren
tot de Heer Jezus.
Joden die tot geloof komen, maar die blijven natuurlijk wel bij het Joodse volk horen, maar die gaan behoren aan de gemeente. De gemeente bestaat uit Joden en heidenen die de Heer Jezus als hun verlosser hebben aangenomen.
Maar Israël als volk?
Israël als volk.
Daar gaat dit over.
Juist. Het gaat dus over Israël als volk. Romeinen 9, vers 30 tot 33. Daar gaat het over de reden daarvan. Hoe komt het nou dat Israël als het ware onder die bedekking ligt? Wat zullen we dan zeggen, zegt Paulus, dat de volken die niet naar gerechtigheid jaagden, gerechtigheid verkregen hebben, maar Israël dat naar een wet van de gerechtigheid jaagde, is tot de wet niet gekomen. Waardoor? Omdat het niet op grond van geloof, maar als op grond van werken gebeurde. Ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots der ergernis. En wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. De Joden hebben zich uiteindelijk gestoten aan Christus. Jezus kwam en ze hebben tegen hem gezegd, we willen niet dat hij koning over ons wordt. En ze hebben hem verworpen. En daarom heeft God zijn volk verworpen. Verstoot God zijn volk voor eeuwig? Nee, gelukkig niet. Maar wel op dit moment. Wel op dit moment. Als je naar Romeinen 11 gaat, dan gaan we iets verder. Daar staat dat. 11 vers 1. Heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. Absoluut niet. God heeft wel voor een tijd gezegd van jullie zijn niet mijn volk, maar niet voor altijd. Daar heeft Paulus heel veel argumenten voor, gaat het even niet over. Maar in vers 5 staat dan, zo is er dan ook in de tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van de genade. Dus Paulus zegt, het volk Israël als geheel heeft Christus verworpen, maar er zijn wel enkelingen die Christus hebben aangenomen. En die enkelingen, die hebben het voorrecht om opgenomen te zijn in de gemeente. Want de gemeente bestaat vandaag de dag uit Joden, christenjoden en christenheidenen in eenheid vallen. Die zijn nog steeds het volk van Israël, maar die behoren nu tot de gemeente. Zoals Paulus tot de gemeente behoort. Hij is ook zo'n uitzondering. Maar het volk als volk, Israël als volk, is verhard. Wat er vandaag de dag gebeurt in Palestina, in de Knesset, het volk Israël, is het volk van God, ja, maar het volk van God in ongeloof. Waar God geen band mee heeft. Ik ben het absoluut oneens met al die christenen die zeggen dat je vandaag de dag voor Israël moet opkomen. En wat Israël ook maar doet in het Midden-Oosten is altijd goed, want het is Gods volk. Nee, het is Gods volk, maar wel Gods volk in ongeloof, in verharding van harten. En pas als het hart week wordt en God zijn wet in hun harten zal schrijven, dan wordt het weer Gods volk. En er zal God een weg voor afleggen om dat zover te laten gebeuren. Waar staat dat? Nog verder in Romeinen 15, Romeinen 11, vers 25. Ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend is. Hier komt nog een geheim. Er zijn verschillende geheimen, 11 vers 25. Opdat u niet wijs bent in eigen oog. Dat is leuk om te horen, dat u niet al te wijs bent. Dat er voor een deel over Israël verharding is gekomen. Die hebben we gelezen, 2.3. Dus nu ligt er een geest van verharding in bedekking over Israël. Maar dan staat er, totdat die verharding, die zal op enig moment weggenomen worden. Wanneer? Totdat de volheid van de volken is ingegaan. Nou, wat die volheid van de volken is, dat is even de vraag. Zelf denk ik dat die volheid van de volken te maken heeft met de tijd van vandaag van de gemeente. Dat Jood en Heiden vandaag de dag Christus mag aannemen als verlosser en tot de gemeente behoort. Maar er een moment komt dat God dit tijdperk zal afsluiten. Ik denk dat hij de gemeente tot zich zal nemen, dat wij bij hem de Heer zullen zijn. En dat hij als het ware opnieuw met Israël de losse eindjes, de losse draadjes zal gaan oppakken. En als hij dat gaat doen, dan zal dat een moeilijke weg worden. Maar dan staat er, als gevolg, zo zal heel Israël behouden worden. Dus er is wel degelijk een toekomst voor Israël. Maar die toekomst voor Israël, die kan pas beginnen als de volheid van de heidenen is ingegaan. Lees, als de tijd van de gemeente is afgesloten. Want God heeft, naar mijn overtuiging, geen twee volken tegelijkertijd op aarde. Vandaag zijn wij het volk van God. Als wij weggenomen zijn, dan wordt Israël het volk.
Als de genadetijd voorbij is.
Als de genadetijd voorbij is, en dan laten we over hebben wat er dan allemaal gaat gebeuren.
Maar wij zijn geënt op Israël. Want nu, zoals jij me omschrijft, dan is Israël die tot geloof komt meer geënt op ons.
Nee, wij zijn niet geënt op Israël. Wij zijn geënt op de belofte aan Abraham. Want in de Romeinen 11, de olijfboom, en daar staat dat Israël, die heeft zich niet aan de dingen gehouden, de natuurlijke takken zijn afgehouden. Israël zijn die takken. En daar worden wij op geplaatst. He, dus Israël is weggehaald en wij worden erop geplaatst.
Ja, maar die stam is er nog wel.
Die stam is er nog wel.
En wat daar groeien wij op.
Ja, maar die stam is niet Israël dus, want Israël zijn die takken. Dus die stam.
Wij moeten ons niet verheffen boven de.
Nee,
we
moeten sowieso niet verheffen boven de. Maar die stam die kan je vergelijken met Romeinen 4. Dat zijn dus de beloften van aan Abraham. Want zowel Israël als wij zijn kinderen van Abraham. De Israëlieten zijn kinderen van Abraham naar het vlees, zegt Romeinen 4. En wij zijn kinderen van Abraham om te wandelen in de voetsporen van het geloof van Abraham, wat hij had in onbesneden staat.
Dus de olijfboom is Abraham, is de belofte aan Abraham.
Het zijn de beloften van God van zegen, die God geeft aan ieder die op grond van geloof hem zoekt. Maar Romeinen 11 is een, is ook een van de vele dingen waar.
Even niet zo vlug, olijfboom. Dat is heel belangrijk.
En waar staat
het? Romeinen 11 vanaf vers 16. Ja, het zijn studies op zich.
Zeer veel vanaf
de. Maar dit is wel een belangrijk puntje.
Ja, maar de takken in die olijfboom, dat is Israël.
De takken.
En je kunt moeilijk voorstellen dat Israël geënt is op Israël. Dat slaat nergens op. En als Israël dan afgebroken wordt, de tak weggehaald wordt, maar dan blijft Israël over. Dat klopt niet. Nee, ik denk die vettigheid van die olijfboom is wat anders. En wat het dan is, dat is dan. Dat moet je vergelijken elders in Romeinenbrief. En dan denk ik dat het meest logisch is om dat te vergelijken met wat in Romeinen 4 staat. Dus de zegen die door het geloof komt, op grond van het geloof en die daarvan verbonden wordt met Abraham. En natuurlijk moet die hoogmoedig zijn en noem maar op. Dat geldt
maar
natuurlijk allemaal.
Maar hij zei van, maar eigenlijk zeg jij, we zijn Israël is geënt op ons. Maar dat zei je ook niet, toch?
Nee, we zijn niet op Israël. Wij zijn niet
op Israël. Nee, maar Israël ook niet op ons.
Nee, geen
maar. Nee, maar omdat de gelovigen uit Israël op de gemeente,
ja,
bij de gemeente komen. In plaats van dat wij bij Israël komen.
Ja, maar die houden daarmee niet op te bestaan als Israëliet. Die blijven nog steeds Israëliet. Ja. Want je bent Israëliet of volk als je naar de aarde kijkt. Maar in de hemel gaat het erom, hè, van hoor je bij de gemeente of hoor je niet bij de gemeente. Ja. Maar als je dus Israëliet bent die tot Christus komt, dan hoor je gelukkig bij de gemeente. Maar dan hoor je ook nog steeds bij het verbondsvolk.
Nee. Omdat je Jood bent.
Er zijn bijvoorbeeld Paulus, en die besneed zich ook anderen, omdat ze nog steeds Israëliet waren. Hij besneed ze niet omdat ze christen waren. Nee, hij besneed ze omdat ze Israëliet waren. Maar als christen liet hij ze dopen. Want dat is dan je toewijding aan Christus en dat je daarbij bij Christus hoort. Dus ze sluiten elkaar niet uit. De gemeente zit op een hoger niveau. En als de gemeente wegvalt, dan gaat op lager niveau het onderscheid tussen de heiden en de Israëliet wordt weer belangrijk. Maar in deze tijd leven we op het hogere niveau van dat geestelijke volk van God. En is eigenlijk het onderscheid heiden en Jood niet zo belangrijk. Hoewel Paulus nog steeds zegt van ja, vergeet niet dat Christus wel uit het volk Israël is voortgekomen. Dus dat je niet als heiden verheft boven het volk Israël, want nog steeds het hel is uit de Joden. Maar het speelt in die zin, je achtergrond speelt geen rol meer. Want je bent niet dichter bij God of verder van God als je Nederlander bent of Israëliet. Het gaat uiteindelijk om je bekeren op grond van Christus. En dan krijg je dat voorrecht om te horen bij dat hemelse volk van God.
En daarin is nog Jood nog Griek.
En daar is nog Jood, gelaten 3, Jood nog Griek. Maar het gaat over het hemelse volk. Maar ik wil niet zeggen dat het op aarde geen onderscheid meer is.
Straks maar er zijn ook nog mensen die zeggen dat, als het ware, zeg maar, de Joden een stapje voor hebben, gewoon omdat ze Jood zijn, toch gewoon als ze nu sterven in de hemel zouden zijn.
Ja, dat is niet zo, want 2 Korinthe 3 zegt dat een bedekking op hun hart ligt. Ja. En dat ze het woord van God niet aannemen.
Ja.
En dat er in
is. Als volk.
En dat het Lo-Ami is.
Ja.
Dus.
Ik herinner me een lezing van Dato over Efeze 1. En toen liet hij ook zo zien dat wij als gemeente rijker zijn van de Israël.
Ja.
Dat bedoel je?
Dat bedoel ik, ja. Ja. Ja.
Maar niet in de zin dat je er mag verheffen, maar gewoon dat je een andere plaats hebt. Een
andere plaats, op andere plaats.
Of offer aangenomen.
Ja.
Bij het offer.
Toen heel waardig dat hij dat zei.
Ja.
Maar dat we gewoon ook de zegeningen die wij vandaag de dag krijgen, als we tot geloof komen, die zijn miljoenen malen groter dan de hoogste zegeningen die God aan enig Israëliet ooit zal geven in de eeuwigheid.
Dat kun je toch best niet voorstellen. Maar goed, dat klinkt alsof je dan verheft, hè?
Ja,
sommige mensen, denk ik.
Geen van allen heb je verdiend. Dat is de genade van God.
Ja.
En dat is ook de uitverkiezing. Uitverkiezing is dat God de een meer geeft dan de ander. Ja, waarom heeft hij dat verdiend? Nee, juist omdat ik het niet verdiend heb, dan God het wel geeft.
Ja.
Dat heet uitverkiezing.
Ja. Maar goed, er is natuurlijk in het verleden wel zo gedaan. Alsof.
Ja.
Dat kan je wel zeggen.
Ja.
Dat daar de Joden ook zo vervolgd zijn.
Romeinen 3, vers 1, uit het eerste stuk zo lezen, zeg je, dan denk je dat wel weer. Ik vind het soms heel moeilijk dat te vergelijken. Paulus stelt dan die vraag: wat heeft een Jood dan voor op anderen? En het voordeel van besneden zijn? Veel, staat er dan. Dus maar goed, dan moet je alles lezen. Het is een kort stuk natuurlijk.
Vervolgens zegt hij, de strekking van Romeinen 3 is van, zij hadden de wet, ze hebben dus een hoop voordelen, maar uiteindelijk zijn ze met de wet, gaan ze verloren. Want ze hebben met de wet gezonden. Wij hadden de wet niet, en wij gaan ook verloren, maar zonder wet. Dus ja, oké, zij zijn rijker, want ze hebben de wet, maar uiteindelijk het baat ze me heel weinig.
Ja, dus je wordt eigenlijk uitgelegd dat iedereen verloren gaat die de Heer Jezus niet aan.
Romeinen 3 vers,
dat is dat zo.
Vers 19, de hele wereld wordt strafschuldig voor God. Dat is de conclusie, dan komt de verlossing.
Nou, ze zijn er nog steeds gelukkig, want als je de Torah en de Hebreeuws en noem maar op, beter besnuffelt, laat ik het zo stellen, dan snap je meer uit de Bijbel. En daarom zijn ze er gelukkig.
Nou, dat, ja, denk,
zeg ik maar
zo. Dat weet ik niet, want 2.3 zegt dat er een bedekking ligt als ze Mozes lezen. Dus,
jawel, maar dat kunnen wij leren uit de dingen wat wij als christenen...
Maar je hebt meer aan Gods geest dan aan Hebreeuws.
Ja, oké. Okay, ja, maar dat is en-en. Het is niet okay. En-of. Ik bedoel, je hebt de dingen die zeg maar beschreven worden vanuit het Hebreeuws. Hè, je hebt de hele tijd over verbond, maar een verbond werd gesneden. En dan is er een diepere betekenis zit erachter. Je leest dat nooit in de Bijbel, maar staat eigenlijk snijden wat hij doet.
Ja,
hey, Abraham, dat komt het ook aan het licht, hè, met die dieren.
Ja.
Nou ja, goed.
Maar
dat
de snijdenis, dat was een activiteit die vrijwel alle volken in de Oude Oosten
praktiseerden.
Behalve de Filistijnen. En daarom worden de Filistijnen de onbesneden Filistijn genoemd. En de Egyptenaren was dan duidelijk op die delen. Ja. Okay. Nog twee stukjes te doen.
Ja.
Om 9:30 te eindigen, zou ik willen voorstellen daarmee verder te gaan. De boodschap is dus Israël, nu een bedekking. Maar ze zijn nog steeds het volk van God, maar God heeft geen openlijke relatie, maar er is wel degelijk een toekomst voor het volk Israël. En die profetieën uit het Oude Testament, die dus gaan over Israël, ben ik van overtuigd, die beloften van God staan nog. En die profetieën zullen letterlijk vervuld worden, voor zover het letterlijk profetieën zijn. De meeste zijn denk ik letterlijk. En daar zullen we later ook nog op terugkomen. Nu de tweede groep, de volken. Wat is de toekomst van de volken? En wat zijn de volken dan? Dan praten we dus niet over de gemeente. En dan praten we dus over de niet-Joden. En dan hebben we het dus over de volken in de tijd van de toekomst of in het verleden. Want vandaag de dag, als iemand gezegend wordt, dan moet je je bekeren en hoor je bij de gemeente. Maar het gaat dan over de volken in zijn algemeenheid. Zacharië 12 vers 3. Een mooie profetische tekst. Daar staat... Te dien dagen, en zo'n uitdrukking te dien dagen, is ook een profetische marker, zoals het heet. Dat is dus een tekst, een aanduiding, die vooruit wijst naar een specifieke dag. De dag des Heren. De dag waarop God de losse eindjes van de wereld aan elkaar zal knopen. Te dien dagen zal ik, zegt God, Jeruzalem maken tot een steen die alle natieën moeten heffen. Als je de krant erbij wil halen, is dit een mooie tekst. Waarom is er onrust in het Midden-Oosten? Uiteindelijk omdat dat de plek is waar Gods verbondsvolk vestigt. En nu zijn ze geen volk van God, oké? Maar straks weer wel. Het is de opmaat op de toekomst. Want God heeft bepaald dat alle volken ten diepste moeten bepalen wat hun relatie is ten opzichte van Israël. Alle natieën die moeten een keus maken hoe ze met die steen omgaan. Of ze erover struikelen, of dat ze die steen als het ware in de hoogte gaan steken. En dan staat er, allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Dat is de toekomst. Dus het gaat erom, de toekomst van de volken. En vandaag de dag is de grote vraag, hoe ga je om met de steen, die God gelegd heeft in Sion, met Christus. Maar straks wordt de vraag, als het ware anders, als de genadetijd voorbij is, dan wordt de vraag, hoe ga je om met de steen die is Jeruzalem? Dat wordt de toetssteen voor de volken in de toekomst. Dat staat eigenlijk al in Genesis 9. Nou, Genesis 9, vers 27, kent u natuurlijk uit je hoofd. God breidde Jafet uit en hij woonde in de tenten van Sem. De drie zonen, Sem, Gam en Jafet. Jafet, dat zijn Europa en nog wat ook Sem, dat zit Israël in, de Semieten. En er wordt eigenlijk al gezegd dat de zegen voor de volken te vinden is in Sem. Niet alleen in Christus, dat die uit Sem voortkomt, maar ook dat de zegen voor de volken in de eeuwigheid ten diepste gevonden wordt in hoe de relatie is ten opzichte van Sem, ten opzichte van Israël. Dat is een zijweggetje. Dan kom ik op een hele bijzondere tekst, die jullie misschien nog niet zo eerder gezien hebben. Matteüs 25.
Het gaat nu wel erg hard hoor.
Ja,
ja nog een kwartiertje.
Ja, maar...
Waarom willen we niet weten? Want we willen het ook nog op kunnen schrijven, snap.
Zegen voor de volken? Of gaat het meer om de zegen... Iedereen.
Het gaat om de zegen voor de volken. En dan heb ik dus niet over vandaag de dag. Vandaag de dag.
We hebben het over de toekomst.
Over de toekomst.
Maar dit wordt ook heel veel toegepast op nu.
Wat?
Dat is van Sem, Gam en Jafet.
Ja, nou, je kan het op verschillende manieren toepassen. Je kunt het toepassen op vanuit Sem komt Christus voort.
Ja.
En de zegen van iedereen ligt uiteindelijk in het aannemen van Christus. Maar je kunt het ook profetisch toepassen op de volken. Van hoe kunnen de volken in de toekomst gezegend worden? En dan is het als zij de zegen vinden bij Israël, bij de Semieten. Er zijn heel veel teksten in de Bijbel. Zacharia 14, dat de volken jaarlijks heenstromen naar Jeruzalem om het loofhuttenfeest te vieren. Jesaja 2, dat vanuit Sion de wet des Heren uit zal gaan. En dat van alle kanten de volken toestromen. Dus je vindt keer op keer in de profetie dat in het Vrederijk de zegen voor de volken te vinden is in Sion, in Israël. En in de aanloop naar het Vrederijk, de vraag is van welke volken zullen gezegend worden door God? Uiteindelijk bepaald wordt door de vraag, hoe staat het volk tegenover niet Christus, maar Israël? Dat staat ook, en dat is heel interessant, in Matteüs 25. Alleen dat lezen wij nooit zo. Omdat wij natuurlijk een beetje gepest zijn door dat wij alle teksten maar braaf op onszelf toepassen, terwijl het helemaal niet over ons gaat. Er staat, ja, het Nederlandse denken van wat heb ik eraan, wat moet ik ermee. Maar Matteüs 25, vers 31, het oordeel over de volken staat bij mij boven. Wanneer de Zoon des Mensen komt, in zijn heerlijkheid en alle engelen met hem, toekomst, begin van het Vrederijk, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid en voor hem zullen alle mensen zich verzamelen. Niemand die meeleest, niemand.
Alle volken.
Het gaat helemaal niet over de mensen. Hier komen de volken voor de troon van Christus. Het gaat niet over het oordeel van de mensen. Dit is een oordeel aan het begin van het Vrederijk. En de volken worden verzameld en die worden gescheiden zoals een herder zijn schapen van de bokken scheidt. En wat is het criterium of iemand schaap of een volk schaap of bok is?
Hoe ze staan tegenover Israël.
Nou, lees maar verder.
Ja.
Hij zal de schapen aan zijn linkerhand en rechterhand, maar de bok aan zijn linkerhand. En zal de koning zeggen tot hen die zijn rechterhand zijn, komt gezegende van mijn vader, beërft het koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging van de wereld af. Let op, een koninkrijk van de grondlegging van de wereld af. Er zijn ook dingen die God van voor de grondlegging van de wereld beloofd heeft. Even uitzetten aan je.
Ja.
Die God van voor de grondlegging van de wereld heeft beloofd. Dit is iets wat God van de grondlegging van de wereld heeft beloofd. Dat staat vaak in verband met de zegeningen van de aarde. En dan zal de koning tot hen zeggen, komt gezegende. En dan zegt hij van ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Ik had dorst en me te drinken gegeven. Vers 37, dan zullen de rechtvaardigen zeggen van wanneer hebben we dat dan gedaan? Hebben we helemaal niks van geweten. En dan zegt de Heer Jezus in vers 40, voorwaar ik zeg u. Voor zover u het hebt gedaan aan een van de geringste van deze broeders van mij, hebt u het aan mij gedaan. Die broeders zijn niet de schapen. Want de schapen hebben dat gedaan aan de broeders. Die broeders zijn niet de bokken. Want die bokken hebben het niet gedaan aan de broeders. Die broeders zijn een derde groep. En wie zijn in de evangelie de broeders van de Heer Jezus? Dat is het volk Israël. Het oordeel van de volken, Zacharia 12 en heel veel andere plaatsen, wordt afgemeten naar de narrator van hoe het volk omgegaan is met Israël. En met name dan in de tijd vlak voor de oprichting van het Vrederijk. Daar komen we later nog op. Dat is de tijd van de grote verdrukking. Als Israël een hele moeilijke periode heeft, als Israël uitzwermt over de aarde en sommige volken de Joden zullen opnemen en andere volken die zullen de Joden, net als in de Tweede Wereldoorlog, naar de gaskamers helpen. En dat oordeel, dat zal straks aan het begin van het Vrederijk, als het ware, heel openlijk op aarde plaatsvinden. Dit is dus heel wat anders dan de rechterstoel van Christus, waar wij voor verschijnen. Dit is heel wat anders dan de grote witte troon. De rechterstoel is veel eerder. De grote witte troon is 1000 jaar later. Er zijn verschillende oordelen van God. Je moet niet door elkaar haspelen. Dit is het oordeel van de volken. Wie er het vrederijk binnen mag gaan. Dan staat er ook, komt, beërft het koninkrijk dat u van de grondlegging van de wereld bereid is. Dat is het vrederijk. Wie mag het vrederijk binnen?
Dus hier staat dus eigenlijk dat mensen uit tot de volken in het vrederijk komen, ook al geloven ze niet in de Heer Jezus,
juist,
op grond van hoe ze omgegaan zijn,
juist,
met Israël in een grote verdrukking.
Juist. En daar komen we later nog op de betekenis hiervan, waarom je niet hoeft te geloven als je in het vrederijk komt. Want dat is ook geen consequentie.
Yep.
Dat is een geheimtje.
Okay.
Yep. We hebben nog één ding te doen, en dat is de derde groep. Dat is de kerk. En de kerk komt ook in de Bijbel natuurlijk op heel veel plaatsen voor, in het Nieuwe Testament. Ook in de Openbaring. Als je in de Openbaring de kerk wil terugvinden. Ja, veel plaatsen natuurlijk, maar laten we dan beginnen.
Geen gemeente.
Ja, het is hetzelfde. Dat zegt Anja ook altijd.
Je zegt nou gemeente.
Ja. Klopt.
Maar het woord kerk en gemeente is eigenlijk gewoon hetzelfde. En beide hebben verschillende betekenis. Er wordt wel gezegd, de gemeente, dat zou dan alleen de gelovigen zijn. Maar dat is niet waar, want de gemeente in Colosse of in Efeze of wat dan ook, dat kan ook bedoeld worden, gewoon iedereen die samenkomt. Waar ook een aantal meelopers bij zitten. Dus eigenlijk in de woorden volledig synoniem. In de reformatorische gezindten spreken we vaak over kerk. En mijn achtergrond is nog dat.
Ja.
En in
mijn
de
is niet.
Evangelische, ja, spreken we over gemeente. Het nadeel van gemeente is dat er ook wel heel graag een associatie is met gemeente Westerveld, gemeente Zwolle.
Oh,
dus ja.
Ik denk aan gemeente. Nou, in ieder geval niet op een Bijbelstudie.
Nee, maar mijn oudste zoon is jurist en die.
Die gaan we niet kennen.
De kerk doet me meer denken aan zo'n groot één gebouw.
Ja, dat is weer gebouw, dus.
Ik heb ze ook rechtspersoonlijkheid.
Ik bedoel maar. Goed.
Goed, maar je bedoelt alle gelovigen.
Ja, Openbaring 21 vers 9. Kom, zegt een engel, een van de engelen die zeven schalen heeft. Kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam tonen. Nou, dat is de kerk. Dat is de ware kerk. Ware gemeente, voor diegene die het wil. En dan word je weggevoerd op een hoge berg. En dan wordt de heilige stad Jeruzalem laten zien, die uit de hemel neerdaalt van God en de heerlijkheid van God had. Is dit Jeruzalem? Nee, het is het hemels Jeruzalem. Het is een aards, nee, het oude Jeruzalem. Dit is het vrederijk. Het is het nieuwe Jeruzalem, maar in het vrederijk. Niet in de eeuwigheid. Er is nog een nieuw Jeruzalem in de eeuwigheid, maar dat is dan een paar versen eerder. Maar dat is weer de indeling in openbaar.
Als jij het over vrederijk hebt, kan ik dat parkeren, hè?
Kan je parkeren, komen we later uitgebreid op terug. Dat is ergens in de toekomst, als de Heer Jezus zal regeren
op
deze aarde. Als hij op aarde komt. Ja. En dan staat er ook dat die heilige stad, die uit de hemel neerdaalt, dat die de heerlijkheid van God heeft. Als God een plan heeft met ons, dan is dat om ons straks bij de Heer Jezus te brengen en ons te transformeren, om te vormen in deze stad die bekroond is, getooid is met de heerlijkheid van God. Dat is onze toekomst. Openbaring 19 wordt die bruid ook beschreven. En dan wordt die gezien met reine, fijne linnen kleren. Dat zijn de gerechtigheden waarmee God de bruid getooid heeft. En dan treden we met de Heer Jezus in het huwelijk. Dat is de toekomst van de kerk, van de gemeente. Dat is onze toekomst. En als bruid van het lam betekent dat dat wij te allen tijden naast de Heer Jezus zullen optreden. Dat wij innig met hem verbonden zijn. En als de Heer Jezus naar de aarde terugkomt, dan zullen wij aan zijn zijde naar de aarde terugkomen. Dat is de toekomst van ons als gemeente. Maar waarom ik deze tekst gelezen heb, is dat er nog een tweede vrouw genoemd wordt in de Openbaring. En die vind je een paar hoofdstukken eerder. Openbaring 17. En het begint precies hetzelfde. Ook zo'n engel. Een van die zeven engelen die de zeven schalen hadden. Misschien wel dezelfde. En die zegt, kom en ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer die op vele wateren zit. En hij voerde me weg in de geest, vers 3, naar een woestijn. Ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest dat vol namen van laster was, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dus aan het eind van de openbaring is dezelfde engel die twee vrouwen laat zien. De bruid van het lam en de grote hoer. En die grote hoer die heeft alle kenmerken van iemand die hele hoge pretenties heeft, maar wat volledig in de vernietiging gaat. Wat is het verschil? Zelf denk ik dat het grote Babylon bestaat uit allen die ooit christelijk waren, maar de Heer Jezus niet hebben gekend. Als je de gelijkenissen leest in het Matthäus-evangelie, Matthäus 13, dan vind je het zaad in de akker, dan vind je het zaad wat vrucht draagt, maar ook het zaad wat vervolgens verdroogt, verdort enzovoort. Dan vind je de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe, dat de zaaier het zaad uitwerpt en de boze die komt 's nachts en die werpt de onkruidzaad tussen. En dan wordt er gezegd, laat het maar opgroeien tot de oogst. En als de oogsttijd aanbreekt, dan zal duidelijk worden van wie is goed zaad en wie is onkruid. En in het boek de Openbaring vind je die scheiding. Dan wordt het duidelijk, wie vandaag de dag de kerk bezoekt, is niet noodzakelijk wedergeboren. Want wedergeboren is iets van hart. En je kunt nog steeds naar de kerk gaan, je kunt meezingen, je kunt alles doen. Maar dan ben je, is dat een mooi woord voor een naamchristen. Geen echte christen, maar naamchristen. Maar de toekomst zal dat duidelijk maken. Die zal een onderscheid maken tussen diegenen die echt bij hem horen, die gekocht zijn en gewassen in het bloed van dat lam, en diegenen die dat niet zijn. En zo moet je natuurlijk ook het Nieuwe Testament lezen, want sommige teksten die gaan alleen maar over die ware gelovigen. Als Paulus aan de Efeze schrijft over de gemeente, dan bedoelt hij dat zijn alleen maar echte gelovigen. Alleen maar onderdelen van die bruid van het lam. Maar als je tegen de Korintiërs zegt van jongens, als jullie daar een zootje maken en elkaar rollenbollen over straat gaan, dan zitten er ongetwijfeld ook een paar bij die helemaal geen echte gelovigen zijn. Die ook bij dat Babylon horen. Maar dat groeit vandaag de dag samen op tot de dag van de oogst. Dus je moet de teksten over de kerk goed lezen. Is het een brief die gaat over verantwoordelijkheid? Hoe gedraag je in Gods huis? Of is het iets wat gezegd wordt tot diegenen die hun hart vernieuwd hebben door Jezus Christus. Dus eigenlijk moet je het Nieuwe Testament ook heel secuur lezen als het over ons gaat. In welke hoedanigheid wordt toegesproken onze verantwoordelijkheid? Het koninkrijk, waar je goede en slechte christen en naamchristenen hebt. Of gaat het hier over alleen maar de echte wedergeboren christenen? Nou, dat is ook een onderscheid. En dan heb ik nog eentje om het duidelijk te maken. Ten slotte Matthäus 25, dan vind je het heel mooi terug. De gelijkenis van de 10 meisjes. Matthäus 25, vers 5.
Doe je nooit eens een preek over, hè?
Oh, je vrouw. Ja. Toen nu de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig. In deze gelijkenis kun je prachtig de geschiedenis van de christelijke kerk zien. Het begon zo enthousiast op de Pinksterdag. En iedereen was blij, de koning komt eraan. En niet veel later was iedereen in slaap gesukkeld. En ergens in de 19e eeuw begon dat revij. Begon weer de boodschap van de profetie door te klinken. En nu schrikt als het ware steeds meer mensen wakker. Van hé, het kan vandaag zijn dat de koning eraan komt. Iedereen sliep, iedereen schrikt wakker. Maar dan komt het grote verschil. Want er zijn er 5 die hebben olie. 5 hebben er geen olie. Het verschil tussen de wijze en de domme meisjes is niet dat de wijze wakker bleven en de domme sliepen. Nee, het verschil is dat de wijze een oliebron hadden. En olie staat voor de Heilige Geest. Wedergeboren door de kracht van de Heilige Geest. De domme meisjes hadden geen oliebron, waren meelopers. En als puntje bij paaltje komt, als de koning er echt aankomt, dan kunnen ze niet mee. Want ze hebben niet die innerlijke vernieuwing gehad van de Heilige Geest. Dat is de kerk vandaag de dag. Als we de kerk kijken naar iedereen die zich christen noemt, dan moeten we goed onderscheiden dat niet wat je zegt ertoe doet, maar uiteindelijk of je in je hart de olie hebt van de Heilige Geest. Dus ook de teksten over de kerk moet je secuur lezen. Waar gaat het over? Openbaring 2 en 3, de brieven aan de 7 gemeenten. Dat zijn gemeenten in hun breedte van iedereen die daar samenkomt. De echte gelovigen, maar ook de meelopers. En er wordt gezegd, wie overwint en wie een oor heeft, dat zijn die echte geloven, die wordt als het ware een belofte toegeworpen. Maar de brief van de Efeziërs, die wordt gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten, gaat natuurlijk alleen maar over diegenen die die olie hebben. Die die kennis hebben van wie de Heer Jezus Christus is, in de kracht van de Geest van God. En dat was de laatste tekst. Het is 9:30.
Oh, we zuchten al even hoor. Veel van ons gevraagd.
Hoor ik me toch alleen naar te luisteren?
Ja, het is een heel groot probleem.
Het zijn alles. Dank je wel.